Ik realiseerde mij van de week dat ik vandaag voorlopig mijn laatste dienst houd. Volgend jaar, 2016, staat op de agenda dat ik met onze Peter ga fietsen. Niet het hele jaar hoor, want dan ben je wel een heel eind weg. Maar we hebben wel het plan om met z'n tweeën naar Santiago de Compostela te fietsen. En dat willen we in mei, juni doen. En hoe is dat voor zo'n jonge vent als Peter, keurig slank en afgetraind, vermoedelijk niet zo'n probleem. Maar pa, die zal er wat meer moeite mee hebben. En ik heb gemeend om dan dat jaar maar vrij af te nemen. Nou werd mij dat niet helemaal in dank afgenomen door Piet Brongers. Dus ik heb een beetje de hand gelicht met de mijzelf gedane belofte. En ik kon daar hier in oktober ergens, geloof ik, zoals mij bijstaat, nog eens wat over vertellen. Maar dat is dan ook het enige moment dat ik in een dienst wat een rol zal hebben in 2016. Dat zijn allemaal van die dingen die door je heen gaan als je zo'n dienst als deze voorbereidt. Een ander ding wat door me heen ging was de dienst van vorige week met Bert. Waarin hij vertelde, en dat sprak me eigenlijk wel aan, dat uit marketingoverwegingen, hoe maak je nou reclame voor iets, hoe zorg je dat nou iets in de markt komt te staan, mensen die daar expert in zijn, rillingen over hun rug moeten hebben gehad als je dat verhaal gaat bekijken, hoe God inbreekt in de wereld. Hoe God inbreekt in het menselijk bestaan met iets wat zo onvoorstelbaar belangrijk is voor alle mensen en voor de hele wereld. En dat je daar een omstandigheid voor kiest die eigenlijk helemaal niet kan. Het voordeel is dan dat de wereld toen heel klein was. U herinnert zich denk ik nog wel van vorige week. Het waren eigenlijk alleen maar de landen onder de Middellandse Zee waar het om draaide. Maar aan de andere kant, een meisje, een jong meisje, zwanger. En een hele oude vrouw, ook zwanger. Nou, hoe wil je het in de markt zetten? Hoe wil je die boodschap eigenlijk bekendmaken in de wereld waarin we leven? Hoe wil je in zo'n omstandigheid, in zulke omstandigheden, de komst van die wonderbare raadsman, die goddelijke held, die eeuwige vader, die vredevorst in de markt zetten. Hoe wil je dat nou doen? Het beeld van Maria. Dat jonge meisje, zwanger. Dat jonge meisje Maria, wat daardoor zeker het slachtoffer werd van roddel en achterklap. En dan die oude Elisabeth. Kinderloos oud geworden. En Bert die herinnerde ons daar ook al even aan vorige week. Wellicht ook het slachtoffer van hele wilde verhalen. En de vragen van, wat zou er nou aan deze vrouw mankeren dat ze kinderloos bleef? Wat zou daar nou aan gebeurtenis voorafgegaan zijn met dit toch wel erge gevolg? Deze oude Elisabeth. Zwanger. Wat een scenario. Wat een beeld. Wat een omstandigheid. Om zoiets belangrijks neer te zetten als de komst van God onder ons mensen. Het gedeelte wat we lezen vanmorgen begint eigenlijk al te zeggen. Onmiddellijk valt eigenlijk zomaar bij ons door de deur naar binnen. Is dat Maria met grote haast naar het bergland reisde. 3 dagen duurde zo'n reis vanaf Nazareth. Het bergland naar een stad in Juda. Een stad die niet met name genoemd wordt. Een stad die op ongeveer een dag reizen van Jeruzalem moet hebben gelegen. En ze deed dat in grote haast. En ik kan me voorstellen dat ze dat deed. Dat Maria inderdaad aanleiding had om die 3-daagse reis te ondernemen. Om maar weg te kunnen komen uit dat Nazareth. Wegkomen van die plek waar ze met de vinger werd nagewezen. Dat meisje nog. Kind. Ongehuwd. Zwanger. De haastige reis brengt haar naar die stad in Juda. In het bergland. En die reis brengt haar uiteindelijk naar het huis van Zacharias en Elisabeth. En Elisabeth werd door haar begroet, vertelt Lucas. En die begroeting alleen al was voldoende voor Elisabeth om te weten wie daar eigenlijk binnenkwam op dat moment. Het kind, lezen we, sprong op in haar schoot. Op een manier die verschilde van de bewegingen van het kind in een eerder stadium. Dat moet haast wel zo geweest zijn. Niet dat ik weet hoe dat voelt, maar ik heb wel eens iemand gehoord die daar wat over vertelde. Het was bijzonder. Het was uitzonderlijk. Er gebeurde iets met haar. Ze werd vervuld, vertelt Lucas, van de Heilige Geest. En dat gegeven maakte woorden volledig overbodig. Het werd Elisabeth onmiddellijk duidelijk wat er aan de hand was. De meest gezegende ben jij, Maria, zei ze. De meest gezegende ben jij van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. Woorden wellicht, Elisabeth, ingegeven door het geloof in de woorden van God die niet zonder uitwerking waren. Woorden die de rol van het kind van Elisabeth alvast duidelijk maken. Hij zal de komst van de Zoon van God verkondigen. Voor hem de weg vrijmaken. Voor hem die komt. Voor hem die groter is dan hijzelf. Woorden die volgen op een wonderbaarlijke herkenning van de beide ongeboren kinderen. En het mooie lied van Maria volgt. Het Magnificat. Woorden gesproken, of liever gezongen, door dit zwangere meisje. Woorden die niet gesproken worden door iemand die een hoge pet van zichzelf op heeft. Woorden die voortkomen uit de wonderbaarlijke ervaring die je opdoet wanneer zoiets indrukwekkends zich voordoet in jouw leven. Dat gekenmerkt wordt door onervarenheid, door onzekerheid, door de pijn van de reacties op haar zwangerschap door anderen waarvoor ze op de vlucht was gegaan. De ontmoeting met God had enorme veranderingen teweeggebracht in het leven van Elisabeth en Maria. Beide kregen een kind. Twee jongens die, elk op een eigen wijze, ervoor zouden zorgen dat het verhaal van Gods omgang met de mensen niet tot stilstand zou komen, maar doorgang zou vinden. Een soort van revolutie. Een enorme verandering. Niet in de vorm van een machtige koning of keizer. Niet door wapengekletter van hoge generaals en krijgsheren. Een belangrijke verandering die de hele wereld zou kunnen merken. In de gestalte van een kind. Geboren vanuit het geringe. Vanuit het teren. Vanuit het wonderbaarlijke. En juist daarom zouden we nu met Maria mee moeten zingen. Vanwege die belofte van de ommekeer. Vanwege die liefdevolle God die opnieuw alles op zijn kop zet. De tiet hoort geen skoft. Dat is wel mooi van hier, hè? Want je kunt gewoon Fries praten. Het is Alsof een jaar steeds korter wordt. En ik neem aan dat dat uw ervaring ook is. Het is alweer advent. En de kerstversieringen zijn weer overal zichtbaar. Het lijkt nog maar net geleden dat alles werd opgeruimd. En het is alweer advent. En opnieuw gaan we ons voorbereiden op dat feest dat komt. Het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus. Ik denk, van de week, ja, gisteren eigenlijk een beetje over na zitten denken, dat het voor mij zo ongeveer de 57ste keer is dat ik dat bewust meemaak. In allerlei levensfases en onder allerlei verschillende omstandigheden. De ene keer omdat het moest. En de andere keer met heel veel betekenis. En de laatste jaren wat meer bewust, moet ik zeggen. Maar de vraag blijft bij mijzelf doorklinken. Waarom ik het eigenlijk nog vier? Waarom wij met elkaar het eigenlijk nog vieren? Omdat het zo hoort? Omdat het kerkelijk jaar het aangeeft? Omdat de kalender het aangeeft? Omdat de middenstand ons daarmee confronteert? Omdat het ons bewust doet worden dat het einde van het jaar met rassenschreden nadert en dat er nog zo verschrikkelijk veel gedaan moet worden? Heeft de betekenis van advent en in het verlengde daarvan ook die van kerst aan belangrijkheid afgenomen? En als het dan toch over marketing gaat, had God het destijds niet slechter kunnen uitzoeken. Dat hadden we al geconstateerd. Het verhaal van de liefde van God laten prologeren door een zeer jong, zwanger meisje en een oude, zwangere vrouw die menselijkerwijs gesproken beter oma had kunnen zijn. En als het om marketing gaat, kunnen wij dan in onze tijd nog met dit gegeven uit de voeten. Met het verhaal van dat kindje in de voederbak. Het verhaal van de zingende engelen en de geschrokken herders. Het uitschot van de samenleving. Past dat verhaal eigenlijk nog wel in en bij de wereld van 2015? De wereld van een jihad. De wereld van de terreur. De wereld van de vluchtelingen. De wereld van de angst. De wereld van de onzekerheid. De wereld van de fraudeurs. De wereld van de oneerlijke en eigenbelang najagende politici. De wereld waarin de waarde van de mens inmiddels verdrongen is door de waarde van het geld. De wereld van de haat. De wereld van de gespierde taal. De wereld van de grenzen dicht. De wereld van de hekken. De wereld van het eigenbelang. De wereld van het alles maar mogen zeggen. De wereld van het discrimineren. De wereld van de bommen en granaten. De wereld waarin ik leef. De wereld waarin wij leven. De wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen hun toekomst hebben. De wereld waarin voor oude verhalen geen plaats meer is. De wereld die marketing, reclame maken. Geloof ik eigenlijk nog wel in advent? Sta ik nog voor die boodschap van die liefde van Gods wegen. Die boodschap van je vijanden liefhebben. Die boodschap van je andere wang toekeren. De boodschap die alleen maar te ervaren is en niet uit te leggen. De boodschap van de stille stem in je hart. De boodschap van die hand op je schouder als je het moeilijk hebt. Die boodschap van de liefde. Van de ontmoeting met God die liefde is. Die ontmoeting die ervoor zorgt dat er vreugdedansjes plaatsvinden. Die boodschap van de liefde die ons maakt tot een ander mens. Die onze wereld maakt tot een andere wereld. Gelooft u er nog in? Gelooft u dat die derde kaars ervoor zorgt dat het steeds lichter wordt in ons bestaan en in onze wereld? Gelooft u er nog in? Ik hoop van harte dat het antwoord ja is. En als het ja is, in dat geval mogen we met Maria die woorden uit volle borst meezingen. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. En alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht. Voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. En drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot van Israël aan. Zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid. Jegens Abraham, jegens zijn nageslacht, jegens ons hier vanmorgen in dit kerkgebouw. Tot in eeuwigheid. Amen.